Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 100. Psalm 100, de versen 1, 2 en 3. Juich aarde, juicht al om de Heere, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Psalm 100, de versen 1, 2 en 3. Schriftlezing kunt u vinden in Handelingen 20, de versen 17 tot het einde, tot 38. Handelingen 20, van vers 17 tot en met 38. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen het vierde vers van Psalm 100.
Artikel 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van de dienaren, ouderlingen en diakenen. Wij geloven dat de dienaren des woords, ouderlingen en diakenen, tot hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der kerk, met aanroeping van de naam Gods en goede orde, gelijk het woord Gods leert. Zo moet zich dan en iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig de tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebbe van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van de Heere is. En aangaande de dienaren des woords, in wat plaats dat zij zijn, zo hebben zij eenzelfde macht en autoriteit, zijnde al te gader dienaren van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd der kerk. Daarenboven, opdat de heilige ordonantie Gods niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder, de dienaren des woords en de ouderlingen der kerk in het bijzonder, achting behoort te hebben, om des werks veel dat zij doen, en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering of twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. Lezen we nu Handelingen 20 vanaf vers 17. Maar hij zond van Mileten naar Efeze en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen: gij lieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu zie ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. En nu zie, ik weet dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het Koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet verkondigd hebben zou al de raad Gods. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelve zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 dagen lang nacht en dag niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u goden en het woord van zijn genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. En gij zelf weet dat deze handen tot mij nooddruft en degene die met mij waren gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men alzo arbeidende de zwakken moet opnemen en gedenken aan de woorden des Heeren Jezus dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden. En er werd een groot geween van hen allen en zij vallende om de hals van Paulus kuste hem, zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord dat hij gezegd had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden. En zij geleiden hem naar het schip. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen uit Psalm 75, de versen 1, 2 en 6. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uwer hand. En wat er verder volgt in de versen 2 en 6, 1, 2 en 6 van Psalm 75. En de Heere zegene u en uw gaven. gemeente, in deze bijzondere dienst voor de bevestiging van onze broeders, willen we stilstaan bij Handelingen 20 en dan van het 28ste vers. Handelingen 20, vers 28. En daar lezen we: zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En gemeente, we willen stilstaan, ook broeders, bij het vaderlijke advies van Paulus voor de ambtsdragers in Efeze. En drie punten. Het eerste punt is: hebt acht op uzelf. Tweede punt: hebt acht op de gehele kudde. En het derde punt: het wijden van de gemeente. Dus het vaderlijke advies van Paulus voor de ambtsdragers in Efeze. Hebt acht op uzelf. Hebt acht op de gehele kudde. En het wijden van de gemeente. Gemeente, we zijn de dienst begonnen met het zingen van Psalm 100. En hebt u daarbij stilgestaan? Of het kan ook dat we het gedachteloos gezongen hebben. Maar Psalm 100 is een psalm waar de Heere wordt geprezen vanwege zijn grootheid, zijn goedheid en zijn trouw. En ja, dat mogen we vanmiddag toch opmerken. De Heere die heeft blijvend in de ambten willen voorzien. En dat geeft dankbaarheid en ook blijdschap. En ja, in Nederland is het ja, een beetje gewoonte. Dat hoort er nou eenmaal bij het kerkelijke leven, dat er op een gegeven moment dat er een ouderling of een diaken bevestigd wordt. In Nazareth waren we een kleine gemeente, een jong in jaren, maar als er een ouderling of een diaken bevestigd werd, ja, dan was er altijd veel blijdschap in de gemeente. En dat viel me altijd weer op. Er was een grote maaltijd, dat gaat hier een beetje moeilijk. Maar ja, men zag dat toch als een hoogtepunt in het kerkelijke leven. En dat is het vandaag ook. Als broeder van Molenbroek opnieuw en broeder van Winkelen voor het eerst bevestigd mag worden. Gemeente, dan mogen we inzien dat de Heere getrouw is. De Heere die heeft willen voorzien in de ambten. En hij heeft ook nog bemoeienis met onze gemeente in deze grote stad. Ja, dan komt hem alle dank en eer toe. En zo eindigt de psalmdichter ook, in Psalm 100. Want dan zegt de psalmdichter: want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. We gaan naar het vaderlijke advies van Paulus voor de ambtsdragers in Efeze. En dan, broeders, het eerste punt: hebt acht op uzelf. Paulus is in ons hoofdstuk op het einde van zijn derde zendingsreis. En hij keert vanuit Macedonië, hij heeft daar allerlei gemeenten bezocht. Hij keert terug naar Jeruzalem. En Paulus wil in Jeruzalem zijn voor het Pinksterfeest. Want dat was al ongeveer 4-5 jaar geleden dat hij in Jeruzalem geweest was. En hij verlangt daar ook naar, om naar de moedergemeente te gaan. Hij heeft ook de collecte bij zich van alle gemeenten in Macedonië die voor die arme gemeente in Jeruzalem gecollecteerd hebben. En Paulus, ja, die is wel de heidenapostel, maar hij wil toch ook niet de indruk wekken in Jeruzalem dat hij vervreemd is van de gemeente. Dat hij de gemeente vergeten is. En bovendien, ja, voor iedere Jood is het een mitzwa, een gebod, om bij de grote feesten in Jeruzalem te zijn. Om op te gaan naar Jeruzalem. En het is tevens voor Paulus, hè, als een echte zendeling, ook een mooie gelegenheid om dan in Jeruzalem te zijn, waar ja, duizenden Joden zijn in die dagen, om dan ook het evangelie daar te verkondigen. En Paulus, ja, die heeft haast. Hij wil op tijd in Jeruzalem zijn, zou hij het halen voor het Pinksterfeest. En hij doet daar zijn uiterste best voor. En vandaar dat hij zijn geliefde gemeente Efeze niet meer kon bezoeken. Hij heeft daar 3 jaar gewoond. Maar hij is bang als hij Efeze gaat bezoeken, ja, dat de mensen zo aan hem hangen, dat hij niet zo vlug wegkomt. En bovendien heeft hij ook nare ervaringen gehad in Efeze. Hij heeft daar verdrukkingen meegemaakt in de stad. Dus het kan ook een veiligheidsoogpunt zijn. Kan ook meegespeeld hebben. Dus wat doet hij dan? Hij zegt tegen de schipper, ja, laten we varen niet naar Efeze, maar laten we varen naar Mileten. En als ze dan in Mileten zijn, dan stuurt Paulus een boodschap naar de ouderlingen van Efeze, dat ze hem kunnen ontmoeten. En dan vindt op dat strand van Mileten, vindt daar een heel emotioneel afscheid plaats. U moet dat vanavond nog thuis maar eens lezen. Dat is heel emotioneel. Die laatste versen, dat de ouderlingen, ja, dat ze voelen. En Paulus die zegt het ook. Het is de laatste keer dat jullie me zien. En dan vallen ze huilend om zijn hals. Nou, deze leiders uit de gemeente van Efeze, die worden in het Grieks presbyters genoemd. En wij vertalen dat met oudsten, en dan zeggen wij, ja, dat zijn dan ouderlingen. Maar in het begin, in de eerste christentijd, in de tijd van de apostelen, waren de ambten nog niet zo strak bepaald. Dus, ja, we zouden kunnen zeggen, Paulus, die ontmoet op dat strand in Mileten, hij ontmoet daar de kerkenraad van Efeze. En daar zullen ook wel oudsten bij geweest zijn die zich bezighielden met het diaconaat. Dus de broeders, die horen die boodschap en ja, die hebben er wel wat voor over. En ze moeten 70 kilometer lopen om Paulus te ontmoeten. En dat wordt daar een hartelijke broederlijke ontmoeting. En Paulus die voelt dat het definitief een afscheid wordt. En dan, ja, dan geeft hij een verantwoording over zijn handelen als dienstknecht van Christus. We kunnen zeggen, als we dat hoofdstuk zo lezen, Handelingen 20, ja, het is een pastoraal testament. Wat Paulus hier geeft aan die ouderlingen, aan die kerkenraad van Efeze. Jullie weten, zegt Paulus in vers 18, van de eerste dag af hoe ik bij jullie geweest ben. En dan vervolgt hij in vers 19, en leest u maar mee, en ook die jongelui, leest maar mee, vers 19... dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Broeders, kunnen wij dat ook zeggen? Dienende de Heere met alle ootmoedigheid. Ootmoed, ja, dat is een kenmerk van de ware bekering. En ootmoed, dat staat haaks tegenover hoogmoed. Dat staat daar lijnrecht tegenover. En hoogmoed, ja, dat is de wortel van onze val in Adam. En al Gods kinderen, maar ook Gods knechten, ook de ambtsdragers, ja, die hebben te waken en te strijden tegen de zonde van de hoogmoed. Tegen de zonde van de arrogantie. Van de zonde tegen de ongenaakbaarheid. Vroeger zeiden de mensen, ach, je hoeft maar een beetje gist in je schoenen te hebben, ook als ambtsdrager en je stijgt al. Ja, daar moeten we tegen waken, broeders. Daar moeten we tegen waken, tegen die hoogmoed. Want ach, mensen kunnen je ook heel hoogmoedig maken, dat is zo. Maar een ambtsdrager, ja, die moet pastoraal bewogen zijn. Die moet ook zichtbaar zijn in de gemeente. En dan heeft de Satan het vooral op ambtsdragers gemunt. Want de Satan, ja, die ziet nou niets liever dan dat ambtsdragers, dat dienstknechten van de Heere, vallen in de zonde. Maar nu het wonder, dat er een biddende hoge priester is die voor zijn kerk bidt met onophoudelijke zuchtingen. Dus Paulus die zegt daar, die wil die kerkenraad van Efeze bemoedigen en die zegt, ja, neem dan mijn voorbeeld, dienende de Heere met alle ootmoedigheid. En dat is het tweede, wat Paulus zegt, en vele tranen. Evenals zijn meester, die weende bij het graf van Lazarus, de Heer Jezus die weende bij de poorten van Jeruzalem, was ook Paulus dikwijls in tranen. Als hij zag in de gemeenten en ook daarbuiten, want we weten als Paulus naar de synagoge ging, als hij een stad aandeed, dan ging hij eerst naar de synagoge. Nou, hij werd altijd er buiten geworpen, hij kreeg stokslagen. En als hij dan al die menigte mensen zag, die Christus de rug toekeerden en die holden, ja, op de weg van de wereld naar het verderf. Oh, dan zegt hij in Filippenzen 3, dan zegt hij, want velen die wandelen anders, van de welke ik dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. O broeders, beoefenen we maar meer die bewogenheid van Christus en van zijn dienstknecht Paulus. En Paulus die gaat verder, dat is derde, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Broeders, daar kwamen dan bij Paulus, na al die moeilijkheden, kwam ook dat er nog bij. De tegenstand van zijn eigen volk, de ontmoedigingen. Gemeente, ik las deze week, ik dacht, ik ga maar weer eens een boek lezen. Iedere ochtend, voordat ik met mijn preek begin, moet ik eerst een boek lezen, een paar bladzijden. En mijn oog viel op een boek van dominee C. Haring, Personen uit de Christinnenreis. Nou, dat is in 1988 uitgegeven. En ik had het wel eens gelezen, maar ik dacht, ik ga dat weer eens lezen. En dat geeft me zoveel openingen. En dat is zo mooi om dat te lezen. Als u dat hebt, lees het. En anders bestelt u het maar tweedehands. Personen uit de Christinnenreis. En dat zegt, in die hele geschiedenis van christinnen die dan op weg gaat naar die hemelstad. Ja, Satan, die is nou altijd maar bezig om Gods kinderen te ontmoedigen. En de Satan, jongelui, die heeft ook een evangelie. Ja, de Satan, die heeft een wanhoopsevangelie. De Satan, die komt altijd met moedeloze gedachten. Om je zo van de Heere en zijn woord af te trekken. En zo heeft Paulus dat ook ervaren, die moeilijkheden, die ontmoedigingen. Want ook in het kerkelijke leven, ook broeder Van Winkelen, als je voor het eerst in een kerkenraad zit, ook in het kerkelijke leven, ja, dan kunnen we te maken krijgen met ontmoedigingen. En Paulus, ja, die heeft in zijn leven veel van zulke beproevingen meegemaakt. Maar gelukkig, gelukkig broeders, is daar het wonder van de overwinnende genade van God in Christus. O Christus, Hij heeft hel, dood en Satan overwonnen. En dat was ook de levenskracht van Paulus. En Paulus kon in al die aanvechtingen en beproevingen, kon hij toch standvastig blijven. Vanwege die biddende opperherder, die ambtsdrager. En zo kon Paulus ook goedsmoeds blijven. Paulus, ja, die kreeg kracht van boven om getrouwd te zijn in de dienst des Heren. En wat is dat ook een voorbeeld voor ons. Paulus, die geeft hier in ons hoofdstuk, die geeft verantwoording van zijn prediking. Dat lezen we in vers 20 en 21. En luister maar weer mee, 20, 21. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, dat zijn de huisgemeenten. Betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. O Paulus, ja, hij was getrouw in zijn prediking. Het was een eenvoudige prediking. Hoewel Paulus zeer geleerd was, bijzonder intelligent, en heeft gezeten aan de voeten van de beroemde rabbijn Gamaliel, maar toch waren zijn preken beslist niet hoogdravend of wazig, hoogacademisch of filosofisch. Nee, Paulus, hij leerde zijn hoorden zoals kinderen geleerd worden. En dat betekent niet dat zijn preken slap waren. Nee, hij was een krachtige prediker. Vol met vuur van de Heilige Geest. Het was ook een eerlijke prediking. Hij zegt dat ook. Ik heb niets achtergehouden Mijn boodschap was zowel voor Joden als heidenen. En gemeente, dan is natuurlijk de vraag, ja, wat preekte Paulus dan? Nou, dat zegt hij ook. Twee dingen. Eerste, bekering tot God. En het tweede, geloof in onze Heere Jezus Christus. En steeds weer heeft Paulus zijn hoorders indringend opgeroepen om zich te bekeren tot God en te geloven in Christus Jezus. Oh, hij preekt de bekering als het grote gebod van God. Als hij daar op die Areopagus staat in Athene, dan roept hij de mensen op om zich te bekeren tot de ware God. En dan zegt Paulus, mensen, jullie kunnen nou niet meer zeggen dat je onwetend bent. En dat kan ik ook toch wel vanavond tegen u zeggen, hier in Den Haag. U kan niet meer zeggen dat u onwetend bent. God verkondigt nu alle mensen alom dat ze zich bekeren. En hetzelfde doet Paulus als hij voor koning Agrippa staat. En het tweede dat is, ja, het geloof in de Heere Jezus Christus. Zondaren, ja, die worden met God verzoend door het offer wat Christus volbracht heeft aan het kruis op Golgotha. Onze bekering op zich, ja, die volstaat niet. Want, ach, mensen, ja, die kunnen een heel verhaal hebben. Wij kunnen een heel verhaal ook vertellen, maar nee. Het moet zijn met een oprecht geloof. Dat je ontvangen hebt. Een oprecht geloof in Christus. Dat je hem mag kennen als je borg, als je middelaar. Afgedwaalde zondaren, ja, die worden nu gerechtvaardigd door het bloed van Christus. En dat is het fundament. Dat is nou de kern van Paulus' prediking. En hij zegt dat ook. Ja, dat is heel eenvoudig. Jezus Christus. En dien gekruisigd. En zo zegt hij in vers 27 en 28, Efeziërs, ja, ik ben rein van het bloed van jullie allen. Ik heb jullie genoeg gewaarschuwd. Ik heb niks achtergehouden voor jullie in mijn prediking. Want ik heb jullie verkondigd, en dan zegt hij, de hele raad van God. Ja, wat is dat, jongelui? De hele raad van God. Wat is dat dan? Nou, de kanttekening, die zegt het heel mooi. Die zegt, dat is al wat God besloten en geopenbaard heeft aangaande de zaligheid der mensen door wien en hoe dezelfde verkregen wordt. En broeders, deze kern van Paulus' prediking, ja, die dienen we ook uit te dragen, hè, in onze ambtelijke bediening. En we moeten op een eerlijke, ernstige en pastorale wijze met mensenzielen omgaan. En wat rust er dan een zware verantwoordelijkheid op onze schouders? Ja, Paulus, die ontmoet daar zijn geliefde kerkenraad van Efeze. En hij bemoedigt ze. En hij adviseert ze op vaderlijke wijze. En hij is begaan ook met die medebroeders. Hij zal ze ook voor de laatste keer zien. Drie jaar heeft hij met ze gearbeid. En dan zegt hij, ja broeders, heb acht op uzelf. De woorden die ik allemaal zojuist gesproken heb, ja, die moeten jullie ook toepassen op jezelf, broeders. En wat betekent dat dan? Nou, dan gaat Paulus, die gaat dan drie dingen zeggen. Hij zegt, ja, heb acht op jezelf. Ja, wat is dat? Acht hebben op jezelf. Toezien op jezelf. Nou broeders, drie dingen. Het allereerste, dat is toezien op je leer. Dat je zelf getrouw bent in het woord van God. Dat je leeft naar schrift en belijdenis. En dat ook het fundament in je leven is. Dat je dat ook uitdraagt naar de gemeente toe. En wat hebben we dan nodig, broeders? Dat we ons gedurig onderzoeken. Veracht het zelfonderzoek niet. Onze vaderen en ook de Puritijnen, die hebben altijd daar weer toe opgeroepen. En Paulus, die roept het ook op in 2 Korinthe 13. Hij zegt dan, ja, onderzoekt u zelf. Of u in het geloof zijt, beproeft u zelf. Of kent u uzelf niet, dat Jezus Christus in u is. tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Gemeente, dat is niet alleen een taak voor de kerkenraad, nee, ook een taak voor u. U moet uzelf ook onderzoeken of u in het geloof bent. En Paulus zegt dan, ja, kennen de gemeenteleden zichzelf dan wel? Of wat moeten wij onszelf steeds onderzoeken? Of we wel op de goede weg zijn, want van nature lopen we op die verkeerde weg. Van nature lopen we op die brede weg en die gaat naar het verderf. En ook een ambtsdrager, ja, die moet dat zelfonderzoek steeds op zichzelf toepassen, broeders. Heere, zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op die eeuwige weg. Hoe kan ik nou acht geven op mezelf? Hoe kan ik mezelf nou opscherpen? Ja, gemeente, door uw Bijbel open te slaan, om dicht bij dat woord te leven. En dan een vraag, ja, hoe staat het dan met uw stille tijd? En dat is niet alleen een vraag voor u als gemeente, maar dat is ook een vraag voor mij, persoonlijk. Dat is ook een vraag voor onze broeders hier. En komen we vaak daar niet met schuld onderuit? Jongelui, en je denkt misschien, ja, daar komt hij weer. Maar een uur op je telefoon, of een uur op, weet ik wat, Instagram of iets anders, dat is niks. Een uur, je bent zo een uur kwijt. Maar wat hebben we te vragen om dat licht van de Heilige Geest, dat hij ons brengt aan de voeten van de Heere Jezus. En wat is het dan troostvol, dat je af en toe eens een boek pakt. En dan hoef je dat boek niet helemaal uit te gaan lezen, maar dat je zomaar eens iedere dag een paar bladzijden leest. En maak dat toch tijd voor. Ik weet het, we leven in een digitaal tijdperk. En dat slokt vaak heel onze tijd op. Maar lees toch ook, broeders, lees toch ook goede boeken. Ook van onze vaders, van de Puritijnen. Want het is naast de Bijbel, het is een goudmijn. En het verfrist je ziel. En het verlevendigt je ziel als je moedeloos bent. Het tweede, het eerste was acht nemen op jezelf. De nacht acht nemen op je leer. Het tweede is, ja, toezien op je leven. En dan denk ik toch terug aan de oudejaarsdienst. Die wijze en die dwaze maagden. En Christus riep de mensen op van, waak dan, val niet in slaap, de bruidegom komt. Wees waakzaam in alles, ook wat je zegt, wat je doet. Wandel voorzichtig, want alle ogen die zijn op je gericht. Wees ook een voorbeeld voor de gemeente. Wandel in Gods geboden, heb de Heere lief en de naaste als jezelf. Dan zijn er altijd kritische mensen die maar al te graag alles beoordelen en veroordelen en die dan smalend zeggen, ja, nou ja, in die kerk of in dat kerkenraadsbankje. Nou, daar zitten allemaal hypocrieten. Maar ach broeders, laten we de Satan geen plaats geven. En wedersta hem. En dat we onze belijdenis, dat we die met goede werken versieren. Want broeders, broeder van Molenbroek en broeder van Winkelen, ook aan jullie zal straks gevraagd worden of je belooft je in alle godzaligheid te gedragen. En dat het dan ook het begeren mag zijn van ons allemaal, ook van de gemeente, om toe te nemen in de heiliging des levens. O, dat het dan onze bede is dat we uit Christus bediend zouden worden. Dus het is een toezien op je leer, een toezien op je leven. En dan het derde, zegt Paulus, ja, ook een toezien op je ambt. Calvijn, die zegt bij deze tekst, ja, als je je eigen zaligheid verwaarloost, ja, dan zul je ook nooit ijverig bezorgd zijn over de zaligheid van iemand anders. Als je jezelf niet oefent in godzaligheid, ja, dan zul je ook anderen niet aansporen om heilig te leven. En Paulus, ja, die ziet daar die lieve broeders op dat strand. En dan zegt die broeders, ja, je moet ijverig de wacht houden. En neem de wacht des Heren waar. En we hebben ons jawoord gegeven aan de kudde waarover we gesteld zijn. En we zijn tot dit ambt niet door mensen, maar door de Heilige Geest geroepen. Dat zegt Paulus, zegt ook het formulier. Dan ziet dan ook toe op je ambt. En wie zijn wij, wat kunnen wij? Maar dat je alles maar in afhankelijkheid mag doen van die grote opperherder. Dat je de Heere op mag dienen met blijdschap, want dat is ook heel belangrijk. Niet met zwaarheid, zou dominee de Kegier zeggen, maar met klaarheid. En het is een liefdedienst. Dat je zijn naam mag uitdragen. Dat je zijn naam mag verheerlijken. In de leesdiensten. Als je daar mag dienen, dat is een groot voorrecht. Maar ook in de pastorale bezoeken aan de leden. In het bidden met en voor elkaar. Ik hoop dat je dat ook doet als kerkenraad. In het spreken van troostrijke woorden als er verdriet of leed is in de gemeente. En smeek de Heere dat je niet verachtert in de genade. Dat je toch die liefelijke reuk van Christus mag verspreiden. En zodat ook de gemeente hier in Den Haag, dat het een levende gemeente mag zijn. We gaan naar ons tweede punt. Het vaderlijke advies van Paulus voor de ambtsdragers in Efeze. Ja, heb acht op de gehele kudde. Het eerste, broeders, is wat we op willen merken. Het is niet uw kudde. Het is ook niet mijn gemeente. En dat is altijd het gevaar, dat we gaan spreken over mijn kudde, mijn gemeente. Nee, het is Gods kerk, die door Christus verworven is met zijn dierbaar bloed. Christus. Ja, hij is de grote herder der schapen. En hij heeft zijn kinderen gewassen met zijn dierbaar bloed. Hij heeft ze bekleed met de klederen des heils. En nu regeert deze opperherder zijn kerk door kleine herders, nietige mensjes in het stof. We zijn niet meer dan dat. En die wil de Heere nou gebruiken. Predikanten, ouderlingen en diakenen. En zij moeten trouw de gemeente wijden. En met dat doel heeft de Heilige Geest hen geroepen. En broeders, nou hebt u als taak om toe te zien op de kudde. Hoe? Ja, om toe te zien op hun leer en leven. Zie toe op hun leven, want de Heere zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Als leiders, als kerkenraad, kun je geen zonde tolereren in de gemeente. Jongens en meisjes, ik zag gisteren een weg in het weggetje waar ik woon in Lekkerkerk schapen. Nou, die beesten zagen er wel zo vies en vuil uit, helemaal onder de modder. Komt natuurlijk ook door de regen en de sneeuw en misschien zitten ze wel vol met luizen. Nou, dat is geen goed getuigenis voor die boer. En dat is ook geen goed getuigenis voor ons, broeders. En we leven in een wereld waar de zonde geen zonde meer genoemd mag worden. En je moet tolerant zijn en je mag niet veroordelend zijn. Maar het formulier wat we straks lezen is wel heel duidelijk. Dat het onze taak is om toe te zien of de leden zich behoorlijk gedragen in belijdenis en in wandel. Zo niet, ja dan moet er vermaand worden. Niet met een stok, want dat is niet zo moeilijk. Nee, met de liefde. De tucht, ja dat is een medicijn, zodat mensen weer terugkeren van hun zondige wandel en bij de Heere terechtkomen. En wat hebben we dan als ambtsdragers hierin? De wijsheid en het licht van de geest nodig. We hebben toe te zien op de leer van de gemeente. Waarom? Nou, Paulus legt dat uit in vers 29 en 30. Laten we dat lezen, vers 29 en 30. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Nou jongens en meisjes, we weten nu in Nederland wat wolven zijn. Nou wolven, ja dat zijn gemene beesten. En die vallen de kudde schapen aan en die veroorzaken veel schade. Ja, ze bijten ze zelfs dood. Nou zo is het nou ook met de dwaalleraars. Die sluipen de gemeente in. En die gaan onrust zaaien, die hebben een grote mond. En die proberen zoveel mogelijk gemeenteleden voor zich te winnen. En die wolven, ja, Paulus noemt het zware wolven. Dus het zijn niet zomaar dat het iemand is die zomaar even de gemeente bezoekt. Nee, ze zijn erop uit om die gemeente te verwoesten van Efeze. En die wolven die kunnen al van buitenaf komen, maar die kunnen ook van binnenin komen. En daarom roept Paulus de kerkenraad van Efeze op, ja broeders, zijt waakzaam. En zoals Paulus dat ook gedaan heeft in vers 31, ik vind dat wel een heel aangrijpend vers, vers 31. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang, nacht en dag, niet opgehouden heb en iegelijk met tranen te vermanen. O mensen, als we dat goed op ons in laten werken. 3 jaren lang, nacht en dag, dat Paulus niet opgehouden heeft om een iegelijk met tranen te vermanen. Dus uit liefde, de liefde van Christus drong hem. En broeders, wat een voorbeeld voor ons, het Heere geven dat we zo mogen waken over de kudde. Nog 1 ding, we lezen vaak heel vlug, te vlug, maar heb u het goed gelezen, gemeente? En broeders, wat zegt Paulus over de kudde? Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt over de gehele kudde. Dus je moet zorg dragen over de gehele kudde. En bewogenheid over de hele kudde. Niet alleen mensen die je leuk en aardig vindt. Nee, de gehele kudde. Ook moeilijke mensen. Ook mensen waar anderen de neus voor ophalen. En we kennen die gelijkenis van dat grote avondmaal. Nou, de rijken en verrijkten, die kwamen niet naar dat grote avondmaal. En Christus zei tegen zijn discipelen, ga uit in de heggen en de steggen. Nou mensen, die zijn er genoeg hier, in de binnenstad van Den Haag. Ga uit naar de heggen en de steggen. En breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden. Het zwakke, het onedele. Het verachten van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. We gaan naar ons 3e punt. Het vaderlijke advies van Paulus voor de ambtsdragers in Efeze. Het wijden van de gemeente. Nog een paar woorden. Ja, wat is nou de kudde wijden? Wat is dan nou de kudde wijden? Nou, dat is hem brengen op een plaats waar goed voedsel is. We kunnen geen vergif geven. Of heel slap eten. Nee, valse leringen en dwalingen, ja, die zijn als vergif voor de kudde. En wat is nou een goede plaats en goed voedsel voor de schapen? Nou, dat is allereerst een plaats waar wet en evangelie gepreekt wordt. Waar gehoord wordt over zonde en genade. Waar de mens op het diepst vernederd wordt en God op het hoogst verheerlijkt wordt. Waar gehoord wordt hoe nou een arme zondaar een rijke Christus kan vinden en hoe die twee ook verenigd kunnen zijn, één kunnen worden. En daar, ja op die plaats, ja daar wil Christus wonen. Ja daar wil hij zijn knechten en zijn ambtsdragers en het volk ook zegenen. Broeders, zorg voor de kudde die aan u is toevertrouwd. En als we dan zien op onszelf, dan zeggen we, ja, wie is daartoe bekwaam? Als we van onszelf zien, ons gebrek en onze zwakheid. En dan zien we ook onze ambtelijke schuld. Maar zie dan toch op naar uw meester, zie maar op naar hem. Hij weet wat u nodig heeft. En hij heeft de kudde ook aan uw zorg toevertrouwd. En hij zegt dat ook in vers 28, het laatste gedeelte, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Broeder van Molenbroek, het is een eer dat je opnieuw gebruikt mag worden in de dienst van de Heer. En ook broeder van Winkelen, dat je ja, daar voor het eerst mag gaan dienen. En nu heeft Christus zijn leven gegeven voor zijn gemeente. Hij heeft ze gekocht met zijn dierbaar bloed. En zouden wij dan als dienstknechten, zouden wij dan slordig zijn in onze taak om de kudde te weiden? Zouden wij dan niet de zorg van de kudde op ons nemen in alle getrouwheid? En ook met tranen waarover Paulus zegt. En als we dat nou niet zouden doen. Oh, dat zou dan toch een veronachtzame zijn van het dierbare bloed van Christus. Zou toch een minachting zijn van het bloed van de Heer Jezus. En daarom, broeders, heb acht op uzelf. En op de gehele kudde, zijt sterk en heb goede moed. Amen. Gemeente, voordat we gaan bevestigen, gaan we zingen uit Psalm 135, vers 1. Prijs de naam van uw God, Heer en knechten hier vergaat. Prijs zijn naam en wijs gebod, daar geen voorhof staat geschaad. En uw ambt bekleed met eer. In het huis van onze Heer. 135 vers 1. Dan gaan we nu het formulier lezen om ouderlingen en diakenen te bevestigen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn, namelijk Jan Cornelis van Molenbroek en Pieter van Winkelen. Om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders die men bevestigen zal en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen, en de persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaren des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat ze namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaars des woords. Want Paulus, Romeinen 12 vers 8, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is, dat hij zulks doe in naastigheid, insgelijks op een andere plaats, waar vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie preken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gemene levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijven er nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij, die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk, en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het der gemeente, het welk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaren des woords opzicht te hebben over de gemeente die hem bevolen is, naastiglijk toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen, volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, en niemand anders dan door de wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen, en in alle vervallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn, ja, ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt inzonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaars des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20 vers 28... waar we ook over gepreekt hebben, waar de apostel vermaant naastige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Dan gaan de diakenen. Kunnen wij hun van hun oorsprong en instelling lezen in de handelingen der apostelen? Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden. Opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8. Alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen, zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste, dat ze in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren, ja ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid, om met een bewogen hart en een toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist in Romeinen 12 en 2 Korinther 9. Waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Ik verzoek de broeders op te staan, broeder van Molenbroek en broeder van Winkelen. Ten einde dan, geliefde broeders, Jan Cornelis van Molenbroek en Pieter van Winkelen, en eigenlijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderling en diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Oude en Nieuwe Testaments houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij, ouderling Jan Cornelis van Molenbroek, in de kerkregering, nevens de dienaar des woords, en gij, diaken Pieter van Winkelen, in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Jan Cornelis van Molenbroek, wat is hierop uw antwoord? Ja. Pieter van Winkelen, wat is hierop uw antwoord? De almogende God en Vader geeft u alle tezamen zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar mocht verkeren. Amen. En zo wees dan, gij, ouderling, naastig in de regering der kerk, die u nevens de dienaars des woords bevolen is, zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij, diaken, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukten te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen en bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt alle gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof het welk is in Christus Jezus en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wilt u de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten, begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. En voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geef mildelijk en deelt gaarne mede. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureer niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. En dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Broeders, geliefde broeders, nog wat persoonlijke woorden, en de preek is eigenlijk al wel heel veel gezegd. Geliefde broeder van Molenbroek, en je mag opnieuw bevestigd worden. En de eerste keer, ja, dat was in 2006, 10 jaar later, mocht je van diaken ook ouderling worden, en dat was in 2016. Ja, tot wie zullen we heen gaan? Dat was nou de vraag van de discipelen toen de Heere Jezus vroeg, ach, willen jullie ook niet weggaan? Willen jullie eigenlijk ook niet stoppen? En dan zeggen die discipelen, o, maar gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Geliefde broeder, dat hebben we nou nodig om nou voortdurend uit Christus bediend te worden. En ik hoop van harte dat je aan zijn voeten mag zitten. En dat je bediend mag worden uit die grote opperherder, dan kun je misschien wel eens tegen dingen aanlopen, of dat je ontmoedigd wordt. En dat hebben we ook als ambtsdrager. Genoeg. En maar dat je toch de vreugde ervan mag blijven zien, dat je de Heere mag dienen en mag vrezen, dat je voor mag gaan, hè, want dat is een voorrecht als ouderling. Dat je voor mag, de gemeente voor mag gaan, dat je dat volk voor mag gaan in de leesdiensten. En geef dan maar iedere keer maar je lege handen aan de Heere. De Heere, en dat mogen we wel opmerken, en dat wil ik hier toch benadrukken. De Heere heeft op bijzondere wijze laten zien dat er nog werk voor je is. En wees getrouw in het kleine. De Heere zal het zegenen. En draag zijn liefde maar uit, ook naar de mensen toe. Wees sterk en heb goede moed. Broeder van Winkelen, ja, de eerste keer, we zeiden het ook al in de kerkraadskamer, ja, dat blijf je bij. En toen zei broeder van Molenbroek, ja, maar ook de 7e keer, dat blijf je ook bij. Maar de Heere, ja, die heeft je in zijn voorzienigheid afgezonderd voor het diakenambt. En diaken, ja, jongens en meisjes, dan denken we natuurlijk altijd, ja, broeder van Winkelen, die gaat straks met dat collectezakje lopen. Maar laat dat nooit de boventoon voeren, die financiën en al dat management. Ik weet, dat is nodig, maar laat dat nooit de boventoon voeren. Het formulier spreekt van blijmoedigheid. Het formulier spreekt van een bewogen hart, van een toegenegen gemoed. En om mensen te troosten vanuit het woord van God. En ik hoop dat je dat mag doen. Want dat heeft de gemeente ook zo nodig. Er is veel pastorale nood in iedere gemeente. Maar dat je nou de liefde van de Heere, dat je dat uit mag stralen. En dat je op die diaconale bezoeken, of als je zieken gaat bezoeken, dat je mensen ook mag vertroosten. En dat je ze mag wijzen op de liefde, op de vergevende liefde van Christus. Je bent geen vreemde in Den Haag, hè? Je bent een echte Hagenaar. En je kent de gemeente goed, je bent hier niet vreemd. Het is een liefdedienst. En ik hoop zo dat je van harte ook het ambt van diaken, dat je daarin mag dienen. Hebt acht op jezelf en op de hele gemeente. Ook jullie vrouwen, daar wil ik toch ook nog wat tegen zeggen. Want vrouwen, ja, het is wel een groot voorrecht, hè, dat je man afgezonderd mag worden tot het ambt van ouderling of diaken. En wat heeft een ambtsdrager nou nodig? Nou, die heeft een vrouw nodig, ja, die hem steunt. En die heeft een vrouw nodig, eigenlijk dat is het allerbelangrijkste, die heeft dan een vrouw nodig die biddend achter hem staat. En vrouwen, ik hoop dat jullie dat ook mogen doen. Als je man voor de kerk weg is, mopper maar niet te veel. Ik weet, zijn verantwoordelijkheid ligt allereerst ook in het gezin, dat is zo. Maar mopper en ga maar niet klagen, maar wees biddend achter je man, sta biddend achter hem. En dat heeft je man nodig, dat je ook één mag zijn daarin. Nou, de heren geven dat, ook de jongens, ook de kinderen, je vader. Ja, die zit nou niet meer naast je, of die heeft al heel lang niet meer naast je gezeten in de kerk. Die zit hier vooraan, maar dat is dat hij de Heere dient en vreest. Kijk daar maar op neer. Dan broeder Salome. Je neemt vandaag afscheid om persoonlijke redenen. En de Heere weet daar vanaf. En die heeft het ook gegeven in de hand des Heeren. En dan is dat ook goed. Je hebt heel veel werk verricht, dat hoorde ik ook van de broeders. Je was, penningmeesterschap van de diaconie had je. En je was ook blijkelijk een goede manager, want je had beheer over het onroerend goed. En ik hoorde dat je druk was met verbouwingen en met de pastorie. En ook nog eens met het regelen van huisbezoeken. Je hebt dat allemaal met veel inzet mogen doen, hè? Met veel vriendelijkheid ook. Je hebt zelfs ook nog eens aan een zware kast moeten sjouwen en een bureau. Hè? Ook hartelijk dank daarvoor, hè? Wat we nou mogen gebruiken. Maar de Heere zei jou en Martine ook nabij. En hij zei jullie nabij met zijn liefde en met zijn genade. Hij zegene jullie uit Sion, tezamen ook met Naomi en met Emma. En dank voor alles wat je hebt mogen doen. De Heere vergeldert. En gemeente, want u als gemeente, u wordt ook aangesproken in het formulier. Ik hoop dat u dat ook gezien hebt. Wat hebben deze broeders nou allemaal nodig? Allereerst het gebed. Ook van u. En ik hoop dat u ook ligt op uw knieën. Ook op zondagmorgen of op zaterdagavond voor deze broeders, voor de kerkenraad. Heel veel verantwoordelijkheden liggen op hun schouders. Kijkt u met ogen van liefde ook naar hen. Want wat hebben ze nodig? Dat u ze ook steunt en dat u voor ze bidt. En dat er ook hier in Den Haag, midden in de binnenstad, ja, dat er een gemeente mag zijn, een biddende gemeente, een levende gemeente. Want dat is toch een voorrecht, tot op de dag van vandaag. We gaan de broeders toezingen, broeder van Molenbroek, broeder van Winkel en ook broeder Salome. We gaan jullie ook toezingen met, en wat is het dan beter om te doen, met de zegenbeden uit Psalm 134 vers 3. Dat Heere zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Hij schiept heelal, zijn naam ter eer, looft, looft, dan aller Heer en Heer. Psalm 134, vers 3, en we doen dat staande. mensen, doch al zo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen en dan eindigen we tegelijk met dankzegging. Heere God, Hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt mannen van goede getuigenis en die begiftigd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde een ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen. Ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen en in eer houdende om hun ambtswil. Geef de rijken milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden. In wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, dan eindigen we deze dienst met de morgenzang. De morgenzang. En daarvan het derde vers. De morgenzang, vers 3, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woon. Het derde vers van de morgenzang. gemeente, ontvang dan de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.